bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil vandaag naar Exodus hoofdstuk 5. Exodus hoofdstuk 5 vers 20. Een beetje een obscure tekst, maar is obscuur nog steeds een woord wat gebruikt wordt tegenwoordig. Een aparte tekst. Ook wel bizar om over na te denken. En als je het vaker hebt gelezen, wil ik gewoon je even helpen om, of ik je aanmoedigen om het gewoon te lezen alsof je het voor de allereerste keer leest. En de context hiervan is dat Mozes, zoals ik 4 weken geleden een keer heb aangestipt, hoorde van God. En God zei, ga naar het volk toe. Het volk dat van Israël dat gebonden is in Egypte. En zegt tegen ze, de Heer, God heeft jullie gebed gehoord. Hij heeft jullie huilen gezien. Hij heeft jullie tranen gezien. Hij heeft jullie geroep gehoord. En hij gaat naar de farao en zegt, laat mijn volk gaan. En hij zegt, gaat naar het volk van Israël toe en vertelt hen het goede nieuws dat God hun gebed heeft gehoord. En dan staat er, dat hebben we 4 weken geleden, ik weet niet of je nog kan herinneren hoor, maar ik help je gewoon eventjes. 4 weken geleden hebben we besproken dat het natuurlijk is om God onmiddellijk te geloven. En er staat letterlijk, ze geloofde God. En vervolgens komt de farao en was niet blij met dit nieuws. Wie van jullie is verrast, iemand? En dus farao dacht, hey, ik ben een van mijn machtigste groep mensen die ons helpen om onze infrastructuur en alles op te bouwen, zijn van plan om hoop te krijgen. Dus hij zegt, hij geeft een zware opdracht en de oudsten van het volk komen bij farao, omdat ze klaagden, omdat farao de targets verdubbelde, maar geen enkele grondstoffen meer gaf. Dus andere woorden, hij zei, maak je eigen grondstoffen, maar je targets zijn verdubbeld. En anders word je geslagen en met zweepslagen geslagen. En dit was een enorme terugslag. Letterlijk en figuurlijk een terugslag. En dus de oudsten kwamen bij de farao. En ze hadden een gesprek met de farao. En de farao zei, jullie willen gewoon alleen maar offers brengen, want jullie zijn lui. Stel dat je lui lakken. En dus hij is enorm boos. En dan staat er dat toen ze bij de farao weggingen, ik lees nu uit deze tekst, troffen zij Mozes en Aaron aan die hen opstonden te wachten. Ik kan me enigszins voorstellen wat het gesprek was tussen Aaron en Mozes. Van, man, het volk heeft een gesprek met, de oudsten hebben een gesprek met farao. Ik hoop maar dat het goed gaat. Ik hoop dat het goed gaat. En Aaron zei, nee, maak je geen zorgen, Mozes. It's all good. Aaron was een man van geloof. En was, ja, ik weet niet hoor. En dan staat er, ze kwamen naar, ze troffen Mozes en Aaron aan die hen opstonden te wachten. Vol verwachting van, hey, hoe is de meeting gegaan? En ze zeiden tegen hen, dit is een samenvatting, mogen de Heer op u toezien en mogen hij u oordelen, opdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaar. In andere woorden, farao vindt dat wij stinken. Door hun een zwaard in hun handen te geven om ons te doden. Dus het volk is enorm kwaad. In eerste instantie geloofden ze Mozes. Maar nu de tegenslag was, waren ze kwaad op hun nieuwe leider. Die hun beloftes had gemaakt die ze niet konden waarmaken. En toen staat er, keerde Mozes terug tot de Heere. En hij zei, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Heb je wel eens op het punt gestaan in je leven dat je de waarom-vraag stelt aan God? God, waarom? Waar is dit goed voor? Waarom heeft u dit toegelaten? Wat is het idee hierachter? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao ben gegaan om uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. Toen zei de Heere tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zou aandoen, voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. En door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Dat is de tekst waar we het vandaag over gaan hebben. Het is een amazing moment in de geschiedenis van het volk van God. Laten we met hem om te bidden. Vader God, we danken u voor de gelegenheid om u te zoeken. En God, wij geloven dat ons hart open staat. Dat we in staat zijn om van u te horen. Waar we ook zijn op dit moment. Ik geloof dat iedereen in deze ruimte de gelegenheid heeft om een hart te openen, om een keuze te maken, om van u te ontvangen wat we vandaag nodig hebben. En God, wij weten dat u weet wat wij nodig hebben. En dat u in staat bent om het ons te geven. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Bo. Amazing. Ik weet niet wanneer de laatste keer is dat je ontmoedigd bent geweest. Of er een situatie is die je kan voorstellen. Van dat was nou echt een ontmoedigend verhaal, een ontmoedigend nieuws. Maar laat me dit zeggen. Deze situatie in het leven van Mozes was een extreem ontmoedigende situatie in zijn persoonlijk leiderschap. Het was ontmoedigend voor het volk, maar misschien nog veel zwaarder voor Mozes zelf. Hij probeert iets goeds te doen. Hij probeert iets te betekenen voor anderen. En precies de personen die iets voor hem proberen te betekenen, waar hij iets voor probeert te betekenen, dat zijn de personen die zeggen, mogen God u oordelen, mogen God u straffen. Als ouder kun je hier waarschijnlijk aan relateren dat je je kinderen mee, toen ze jong waren, of nu ze jong zijn, mee hebt genomen om een ijsje te kopen. En dat je de executive beslissing maakt om één bolletje te bestellen, want je hebt het beste met je kinderen voor. En dat je kinderen het naar je uitspreken, zeggen, mogen de Heer u straffen? God zou oordelen, dit is een onjuiste beslissing. Dat je denkt van, man, ik neem ze mee voor ijs. En dit is de houding die ik krijg. En op een groter niveau denk ik dat dit Mozes zijn gevoel was. Man, ik bied jullie vrijheid aan. En jullie bieden mij verdoemenis en oordeel aan. En ik denk dat als we nadenken over Mozes, over zijn geschiedenis, over zijn leven. Dan denk ik dat we ons goed kunnen voorstellen dat Mozes het gevoel heeft van, oh nee, als het niet weer opnieuw weer misgaat. Dat Mozes misschien opnieuw denkt, oh nee, als de geschiedenis zich niet weer opnieuw zou herhalen. Want 40 jaar eerder had Mozes een keer een poging gedaan om een Israëlitische broeder te redden. En hij doodde een Egyptenaar in het proces. En het werd niet in dank afgenomen en hij moest 40 jaar vluchten. Dat was de eerste poging dat Mozes probeerde. Wellicht had hij een instinctief gevoel dat God hem had geroepen om zijn volk te bevrijden. Dus hij deed een poging, maar hij deed het voordat God met hem was. Hij deed het voordat God hem had geroepen om dit te doen. En soms hebben we de neiging om het juiste te doen, maar kunnen we het juiste doen op het verkeerde moment? En ik kan me voorstellen dat Mozes dacht, oh nee, ben ik weer te vroeg geweest? Heb ik weer opnieuw een stap genomen? En word ik weer 40 jaar lang verbannen, dit keer niet door de Egyptenaren, maar dit keer door mijn eigen volk, om weer 40 jaar lang rond te dwalen en te wachten op dat moment. En ik denk dat dit een moment was van grote twijfel. Kun je je voorstellen dat je een poging hebt gedaan, die poging is mislukt, 40 jaar erover hebt gedaan om weer te komen op een plek dat je de moed hebt om weer een stap te nemen. En ik denk dat het voor Mozes een gevoel was van, oh, dit patroon herken ik. Dit is een patroon dat zich opnieuw weer afspeelt in het denken van Mozes. En het lijkt enorm veel op de eerste keer. En Mozes voelt alsof hij vastzit. Zou het dus weer zo gaan aflopen? Zullen we weer blijven ronddwalen? En ik denk dat veel van ons hierin kunnen herkennen. Right? We hebben ooit een stap genomen, we hebben iets gedaan. En we hebben het gevoel dat God zegt, hey, ik wil dat je weer begint. Ik wil dat je weer begint met naar de kerk gaan. Ik wil dat je weer begint om mij te vertrouwen. Ik wil dat je weer begint om je vrienden en collega's aan te moedigen. Om hen te vertellen en te laten zien wat het goede nieuws is. Ik wil dat je weer begint om je broer of zus of dat familielid om voor hen te bidden. En je denkt, je begint en je hebt het gevoel van, hey, sinds ik ben begonnen, lijkt het alleen maar slechter te gaan. Is er iemand die zich hiermee identificeert op sommige punten? Iemand? Ik denk dat we vaak heel erg kritisch zijn op hoofdrolspelers van de Bijbel. Want we denken, ah, oh, Mozes, Mozes, Mozes. Kom op, Mo. Hey. Mozes, je weet toch hoe het verhaal afloopt. Kom op, Mozes, God heeft tot je gesproken. En ik denk dat we heel vaak heel snel de neiging hebben om te zeggen, dude, weet je wel, wat ben je aan het doen? Maar Mozes kent het script niet. Mozes had nog nooit de Bijbel gelezen. Sterker nog, Mozes had het begin van de Bijbel geschreven, achteraf. En überhaupt vind ik het mooi om over na te denken dat Mozes zelf dit moment opneemt. Dat Mozes dit moment opschrijft, omdat hij wil dat jij weet dat de grote profeet Mozes niet altijd de grote geloofsheld was. Maar dat ook Mozes vragen had en ook Mozes in een proces zat van geloof, waar hij soms in het midden van zijn proces, in het midden van zijn geloofsreis, geen idee had hoe dit zou eindigen. En ik denk dat we misschien met z'n allen op dit moment een vergevingsdienst kunnen organiseren voor Mozes. Waar we Mozes kunnen vergeven voor zijn sceptische gedachten naar God. Dat Mozes zegt, God, waarom heeft u dit volk kwaad gedaan en waarom heeft u mij gezonden? En ik hoop dat we eerlijk genoeg kunnen zijn om te erkennen dat dit herkenbaar is voor ons. Dat we soms het gevoel hebben, God, waarom? God, en terwijl we weten dat God heeft gesproken, Mozes wist dat God hem een belofte had gegeven, wat anders was dan de eerste keer. Zie, de eerste keer stapte Mozes uit op een instinctief gevoel, maar nu was God aan hem verschenen. God had hem gezonden. En hier zien we in het moment van tegenslag dat Mozes zegt, God, waarom heeft u mij überhaupt gezonden? Het gaat slechter, het plan verloopt slecht, de situatie is nu slechter dan het was voordat ik begonnen was. Ben je wel eens ergens mee aan het knutselen geweest en nadat je een uur erin hebt gestopt, is het project er slechter voor dan waarmee je begonnen was? Zijn er mensen die niet technisch zijn, die dus proberen technische dingen te doen? En denk, man, ik ben halverwege, maar het is een ramp. Anyway. En ik wil je helpen met 3 simpele gedachten. Het is niet zo vaak dat ik van tevoren, voordat ik een preek voorbereid, gewoon 3 hele simpele gedachten heb. En ik heb geprobeerd om wat anders vorm te geven. En ik dacht, nee, ik heb het gevoel dat God je wil helpen vandaag met 3 korte gedachten. En de eerste gedachte op basis van deze tekst is, bereken de kosten. Bereken de kosten. Het is heel fascinerend, want Mozes en het volk van Israël zijn verbaasd over het feit dat de farao tegenstand biedt. En ze zijn verbaasd omdat ze zich meer hebben gericht op de belofte van God dan op de kostprijs die God eraan koppelt. En laten we beginnen door te zeggen dat wij geloven met ons hart en met ons ziel dat God ervan houdt en dat God ons belooft dat we vruchtbaar zullen zijn. Wij geloven dat God ons belooft dat we succes zullen hebben. En Jozua heeft het over goed succes. Ik geloof met heel mijn hart, wij geloven hier met heel ons hart, dat God een God is die vooruitgang van plan is in ons leven. Dit is de belofte van God. God wil dat we groeien, God wil dat we bloeien, God wil dat we vruchtbaar zijn. Is er iemand het met me eens? Maar tegelijkertijd belooft God ons ook dat er een kostprijs is. Luister naar wat God in Exodus 4 tegen Mozes had gezegd, wat God had beloofd aan Mozes. De Heere zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb, dat u die voor de farao doet. Amazing, right? Mozes gaat wonderen doen. Mozes gaat zeeën splijten. Mozes gaat plagen uitroepen over het volk. Mozes pakt zijn staf en laat het vallen en het wordt een slang en hij pakt het weer op. En anyway, weet je wel, de tricks die God Mozes had gegeven om wonderen te doen. Maar wat hij ook zegt, is hij, ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk, excuse me, God, niet laat gaan. Is niet bizar? Mozes! Ik stuur, of misschien, ja, ik weet niet of dat de stem van God is, misschien moeten we meer op Disney-formaat doen. Mozes. Ik stuur je erop uit om het volk te bevrijden. Kom voor de farao en zeg tegen de farao, zeg tegen het volk, beloof hen. Laat mijn volk gaan. En we houden van de boodschap, right? Laat mijn volk gaan. Yes, we can. Freedom. En God roept Mozes om het volk te bevrijden. En dan zegt hij, ikzelf. Ikzelf, echter, zal het hart van de farao verharden, zodat hij mijn volk niet laat gaan. God, bent u schizofreen? Wat is er in het plan van God dat hij zegt, laat mijn volk gaan. Ikzelf zal het hart van de farao, de positie van macht verharden, zodat hij het volk niet wil laten gaan. Dus God belooft volledige bevrijding van het volk. En God belooft de tegenstand van farao. De titel van mijn boodschap vandaag is beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd. En ik wil je aanmoedigen vandaag om te realiseren dat geloof je iets kost. Ik wil je aanmoedigen vandaag om te realiseren dat God beloftes heeft, maar dat God ook in zijn beloftes aangeeft dat er tegenstand zal zijn. En in dit geval is het complex, want soms denken we dat het enige tegenstander de duivel is, of wij zelf, of onze schoonmoeder. Right? Hello. Of schoonvader. Maar in dit geval zegt God zelf, hey, in sommige gevallen lijkt het alsof ik je tegenstander ben. Ik zeg tegen je, bevrijd het volk en ik verhard het hart van de farao. God belooft ons mensen geen gemakkelijk leven. Jezus belooft zijn volgelingen nooit een gemakkelijke reis. Jezus zegt dingen als berekende kosten in Lucas 14 vers 28. Hij zegt dingen als verlies je leven voor mij in Lucas 9 vers 24. Neem dagelijks je kruis op, Lucas 9 vers 23. Ik ga ook andere Bijbelboeken behandelen. Volg mij, Matthäus 4 vers 19. Als je de grootste wil zijn, zul je moeten dienen, Matthäus 23 vers 11. Je hoeft het allemaal te onthouden, maak je geen zorgen. Wie getrouw is in het kleine, zoek en je zult vinden. Geef en je zult gegeven worden. Zie, Jezus is heel erg duidelijk naar zijn volgelingen over de kosten die gekoppeld zijn met de beloftes van God. En ik denk dat het belangrijk is voor ons in onze moderne maatschappij, voor ons als kerk die houdt van de boodschap van geloof, hoop en liefde, als kerk die zegt, we geloven dat je vruchtbaar zal zijn, is het belangrijk om ook de God te leren kennen die ons soms snoeit. Die juist datgene snoeit wat meer vruchtbaar is. Jezus beschrijft het in Johannes hoofdstuk 15, waar hij zegt dat de landman ons zal snoeien wanneer we vrucht dragen. Waarom? Zodat we meer vrucht dragen. En ik wil vandaag het met je hebben over wat er gebeurt wanneer God dingen van ons afneemt. Wat er gebeurt wanneer het lijkt alsof God ons tegenstaat. Weet je, veel mensen die... Oh, wow, amazing. Deed jij dat, Rachel? Come on, that was good stuff. Moet ik hem één keer doen? All right. Zal ik wel overal klikken? Nee, laat hem uitzetten. Ja, dat is amazing. Wow, that was amazing. Maar mensen die niet in God geloven, denken soms, je geloof is een kruk. En ik heb geen kruk nodig, want geloof is voor zielenpoten. En alleen zielenpoten hebben geloof nodig. Want als je zwak bent, daar is Jezus en die verbindt je. Right? Maar ik zou je willen zeggen, van, nou, geloof is geen kruk, maar geloof is eerder een paar bergschoenen. Die ons uitdaagt om de bergen, de pieken van ons leven te beklimmen. En geloof is uitdagend en niet alleen maar behoudend. Geloof is controversieel, niet alleen maar conservatief. Geloof is progressief en niet alleen maar terughoudend. En ik wil je uitdagen vandaag om geloof niet te zien als een kruk. En ik denk dat misschien sommigen van ons geloof zich gaan behandelen als iets om ons te helpen, om ons vertrouwd te maken. Om ons een thuisgevoel te geven. Ik hou van een thuisgevoel. Maar man, zo nu en dan in je geloofsreis heb je het nodig om te voelen alsof thuis nergens te bekennen is. Alsof je een vreemdeling bent in een vreemd land. Alsof je niet bevindt in de valleien en in de mooie grazige weiden waarin God je wil leiden. Maar om het gevoel te hebben dat God je leidt op een bergklif. Waar het koud is en eenzaam. En waar het sneeuwt en waar de wind tegenstaat. Right? Want we hebben het over een journey, mensen. We hebben het over een reis. We hebben het over een pelgrimstocht. We hebben het over een droom die God in het hart van Mozes legt. En een droom die God in je hart legt. Waarvan je zult merken dat er momenten zullen zijn dat het niet comfortabel is. Waar je geloof geen kruk is, maar een paar bergschoenen. En ik geloof dat God je wil helpen en God je wil uitdagen. Om niet te blijven leven in de dalen van je leven. En om weg te stappen van de dalen van verwarring. En de dalen van teleurstelling. En de grazige weiden van herstel en genezing. En om te beginnen om uit te strekken, om uit te leven naar de pieken van pionierend geloof. Want God heeft een doel voor jou wat groter is dan jouw comfort. Is dat goed genoeg om nog een keer te zeggen? God heeft een doel voor ons als kerk wat groter is dan comfort. God heeft een belofte, maar er is een kostprijs. En ik zou je willen aanmoedigen, bereken de prijs. Bepaal wat God van je vraagt. En neem jezelf voor, mijn tweede gedachte, om de prijs te betalen. Zeg tegen zo'n naast je, betaal de prijs. Kom, zeg het met iets meer overtuiging. Ik weet dat het onwennig is voor ons in Nederland. Betaal de prijs. Betaal de prijs. Een verbouwing valt altijd hoger uit dan de begroting. Zijn er mensen die weten waar ik het over heb hier vandaag? Dus bereken de prijs. God is grappig, right? Want hij zegt tegen Mozes, Mozes, ik zal het hart van de farao verwachten. Maar je zal wonderen doen. Amazing. En Mozes die denkt aan de wonderen en vergeet de prijs. En ik denk dat Mozes een beeld heeft van het gaat me iets kosten. Maar bij de eerste tegenslag realiseert Mozes zich, oh man, het zou wel eens kunnen zijn dat de prijs zoveel groter is dan ik zelf van tevoren had berekend. Dus ik denk, hoeveel we ook nadenken wat het ons zou kosten, de prijs zal altijd groter zijn dan we van tevoren hadden verwacht. Dus hey, bereid je goed voor, bereken de prijs, want ik kan je één ding zeggen, het moment dat het erop aankomt om de prijs te betalen, zal die vele malen hoger zijn. Bid niet gebeden zoals God, breek mij. Want God heeft geen aanmoediging nodig op dit gebied. God beproef mij, oh nee, er is meer dan genoeg voor je. God is een God van meer dan genoeg. Betaal de prijs. Ik wil je aanmoedigen als je begonnen bent om de prijs te betalen. Om de prijs volledig te betalen. Wat het jou kost. Betaal de prijs. Niet alleen, luister, niet alleen maar in de zin van het woord, oh broeder, oh zuster. Ik ben de prijs aan het betalen. Oh, wat is het zwaar. Nee, nee. Ik denk dat het de moeite waard is om de prijs te betalen. Want de prijs is altijd een investering naar hetgene wat God voor ons heeft. En God geeft ons altijd meer dan de prijs die hij ons vraagt om te betalen. Kom op mensen. Ik heb het niet alleen maar over financiën, maak je geen zorgen. Maar ik denk dat een aspect is wat je zou kunnen meenemen in dit overkoepelende concept. Maar als God je vraagt om te dienen, geloof ik dat God meer voor je heeft. Dat hij dat doet omdat hij zegt, ik wil je groter maken in je persoonlijkheid. Daarom zegt Jezus, als je de grootste wil zijn, zul je moeten leren dienen. Als je vergeving wilt ontvangen, zul je moeten leren om wat het is om te vergeven. Betaal de prijs, want de prijs is een investering. En alleen wanneer je de prijs betaalt, ben je in staat om de winst te behalen. Oh man. Volgens mij is het, ik weet zeker dat het de apostel Paulus is die zei dat als wij willen heersen met hem en zijn opstandingskracht willen zijn, dat we moeten leren wat het is om te sterven met hem. Zie je, en soms willen we de beloning zonder de prijs te betalen. Soms kijken we naar de getuigenis van iemand anders en we willen de uitkomst, maar we willen niet weten wat het hen heeft gekost. En ik wil je laten weten dat er een prijs is. Ik wil je laten weten dat er kosten zijn. Ik wil je laten weten dat er ontmoediging is op je reis van geloof. Ik wil je laten weten dat er pieken zijn en reuzen zijn en tegenstanders zijn op je reis van geloof. En laten we mensen zijn die niet verbaasd staan wanneer het ons tegenzit. Maar laten we nadenken, hey, ik wist dat er een prijs was. En nu ik zie dat de pieken hoger zijn dan ik had kunnen bedenken, ben ik bereid om door te gaan. En soms, man, luister hier naar. Soms laat God je niet alle pieken zien die je zou moeten beklimmen. En alle dalen zien waar je erheen zou moeten gaan. Omdat waarschijnlijk aan het begin van de reis je geen enkele motivatie meer zou hebben om verder te gaan. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je God kan vertrouwen. En dat achter de bergen dat er een beloning ligt. Dat achter de bergen dat er een toekomst is. Dat aan de andere kant van je gehoorzaamheid er een volk is wat het nodig heeft om bevrijd te worden. Kom op mensen. Maar het is belangrijk om hier en vandaag bereid te zijn om de prijs te betalen. De tegenstand van farao is nodig voor een overwinning van Israël. Soms is er tegenstand nodig voor een overwinning. Weet je wat het fascinerende was? Na de 10e plaag, na de laatste plaag die God geeft over het volk van Egypte. Op dat moment verliest het volk van Egypte iedere vorm van zelfvertrouwen. Dan gebeurt er het volgende. In Exodus 12, vers 33. De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk. Om het snel uit het land te laten gaan. Want ze zeiden, we gaan immers allemaal sterven. Zie, soms laat God onze vijanden een tijdje heersen. zodat God zijn kracht kan laten zien. Aan ons en aan onze tegenstanders. En zie, God weet wat hij aan het doen is in je leven. Kom mensen, ik hoor weinig bemoediging hier. God weet wat hij aan het doen is in je leven. En wanneer je het gevoel hebt van, man, het is moeilijker dan ik dacht. Ik hoop dat je het kan zien als een investering. Ik hoop dat je het kan zien als een seizoen van groei en niet een seizoen van terugval. En dit is het fascinerende. Ze lieten hen niet alleen maar vrij, maar ze waren zo compleet overweldigd dat er staat in vers 35, de Israëlieten hadden geen overeenkomstig woord, hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Dus andere woorden, het volk van Israël, na de 10e plaag, dat het volk helemaal ontmoedigd was, hun slaafverdrijvers ontmoedigd waren, gingen erop uit en zeiden hij, we gaan, oké? Maar kun je ons een klein beetje zakgeld geven? En ze gaven hen goud, zilver, kleding, wat in die tijd enorm kostbaar was. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. En zo beroofden zij de Egyptenaren. Luister, that's amazing, right? Dit is gewoon de enige vorm van Bijbelse roof die we kunnen zien. Dit is gewoon stelen zoals God het bedoeld heeft. Ze vroegen het en ze gaven het, omdat daar angst over hen was en God gaf hen gunst in de ogen van het volk. We hebben het overigens niet over je vijanden zijn niet de mensen om je heen. Right? Ik hoop dat je dat weet, right? De vijand is niet je baas en je collega of je schoonmoeder. We hebben het over machten en tegenstand die ons gebonden en gebroken proberen te houden. En zij zeiden, wij geloven dat het moment dat we vrijkomen, dat God ons wegstuurt met meer met ons dan waar we mee naar binnen zijn gekomen. En dus zij beroofden, zij plunderden het volk. En dit is gerechtigheid. Want alles wat er van hen was weggenomen, God gaf hen dubbelvoudig terug. En ik weet dat het oldschool is, maar ik geloof soms moet je gewoon superweg tegen situaties zeggen, hey, ik wil dubbel terug wat hier van me is afgenomen. Zoals Jozef zei, wat jullie hadden bedoeld voor het kwade, heeft God bedoeld ten goede. Ik geloof dat het proces waar we doorheen gaan, meer waarde kan bieden in ons leven als we het kunnen zien vanuit het juiste perspectief. Ik geloof dat iedere vorm van pijn en iedere vorm van lijden en iedere vorm van tegenslag en iedere vorm van terugslag ons kan helpen om vooruit te stappen. Wanneer we het kunnen zien met het juiste perspectief. Paulus, man, ik hoop dat dit onze houding kan zijn in het leven. Paulus vat het zo mooi samen in 2 Korinther 4, vers 17. Paulus die overigens zelf weet wat het betekent om een prijs te betalen. Paulus die een grote mate van tegenstand had in zijn leven. Hij somt op een gegeven moment volgens mij in hetzelfde Bijbelboek, dat weet ik zeker, op hoe zwaar het is geweest voor hem. Hij spreekt over het feit dat hij 2 keer gegezeld is zoals Jezus gegezeld was. Dat was een heftige vorm. Dat waren niet zomaar zweepslagen, dat was heftig. Paulus was gestenigd geweest en voor dood achtergelaten. Een wonder dat hij de volgende dag weer terugkwam en gewoon weer kon blijven leven. Een aantal keer schipbreukeling geweest. Een enorme prijs betaald. Een enorme tegenstand. Meerdere keren met het leven bedreigd. En wat zegt Paulus? Onze lichte verdrukking. Man. Ik denk dat Paulus gewoon bezig is om iedere vijand te irriteren op dit moment. Ik geloof dat de duivel een feest vierde om na te denken van, man, oh, die Paulus die hebben we te grazen genomen. Ongelooflijk. En hij zegt hier, hey, het is een lichte verdrukking. Deze lichte verdrukking die van korte duur is. Oh man, Paulus gaat ervoor. De lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Oh man. Dus Paulus zegt, hey, de verdrukking in ons leven, die licht is en die van korte duur is. En laat me dit zeggen, het maakt niet uit hoe groot wij denken dat de verdrukking is in ons leven. In vergelijking met wat er komen gaat, is onze verdrukking licht, is onze verdrukking klein en is onze verdrukking van korte duur. Man, in het perspectief van God is ons leven van korte duur. 80 jaar, 90 jaar, optimistisch gezien 120 jaar wellicht. Right? Wie gaat voor? Korte duur. Een heel leven van verdrukking is van korte duur. Man. Ik geloof dat God een beter plan heeft dan dat. Ik geloof dat we in een tijd leven waar we niet langer in slavernij hoeven te leven en in verdruktheid. Maar man, Paulus zegt, de prijs die ik heb betaald is licht en is van korte duur. En is, staat totaal niet in verhouding met de alles overtreffende. Man, op school leer je over de overtreffende trap, maar ik heb nog nooit gehoord van de alles overtreffende trap. En ik denk dat je de Bijbel nodig hebt om te begrijpen dat God een alles overtreffende trap heeft in je leven. En hij zegt, deze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt ons in een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Man, het is een kwestie van perspectief. Zie, wij denken, oh, we hebben zoveel meegemaakt, we zijn niet in staat om te vergeven. Maar laten we nadenken over de alles overtreffende trap van heerlijkheid. Wij denken dat we niet in staat zijn om te dienen, dat we gebroken zijn. Maar laten we nadenken over de alles overtreffende trap van heerlijkheid. We denken dat we geen energie hebben om te bidden en om te geven en wat dan ook. Maar laten we nadenken over de, kom op mensen, de alles overtreffende trap van heerlijkheid. Die voor, dit is van korte duur en dit is voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. Heb je wel eens nagedacht over de eeuwigheid van je leven? Ik geloof dat als we een perspectief kunnen hebben, dan ga ik het zo meteen over hebben, van geloof. Dat we ons leven op een andere manier kunnen zien. De afgelopen paar weken tijdens deze preekserie kom ik tot het besef dat een aantal dingen die mij hadden moeten kapotmaken, maar niet eens meer persoonlijk op dit moment raken. Ik denk van, wat is er aan de hand? Maar ik geloof dat God ons met verdrukking ook een genade geeft om ergens doorheen te komen. Ik geloof mijn Bijbel, ik geloof jouw Bijbel ook, zegt dat God ons nooit zal verlaten en ons nooit alleen zal laten. En je kan het perspectief hebben dat het volk van Israël in Egypte voor 420 jaar lang verlaten was. Maar ik denk dat er een ander perspectief is. Ik denk dat God een perspectief had van de alles overtreffende trap van heerlijkheid. En zie, God vertelde al jaren hiervoor tegen Abraham. Abraham, ik zal je volk redden. Ik zal voorzien voor je volk. Ik zal je volk naar Egypte leiden. En ze zullen verdrukt worden. Zie, dit was een plan wat God in gedachten had. Maar God wist dat hij in staat was om ze eruit te brengen. En er was een genade. Al die jaren van verslavernij. Al die jaren van gebondenheid. Al die jaren van verdruktheid. God had het volk nooit verlaten. Ik geloof dat iemand het nodig heeft om te horen. God heeft je nooit verlaten. En God is werkelijk in staat om alles ten goede te keren voor hen die geroepen zijn. Zijn er mensen hier in de zaal die geroepen zijn, iemand? God is in staat om dat alles ten goede te keren. God heeft je nooit verlaten. Misschien heeft God het toegestaan, maar hij heeft je nooit verlaten. En dan zegt Paulus dit, hij zegt, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Oh, kom op, iemand. We houden onze ogen niet gericht op wat we kunnen zien, wat we kunnen voelen, wat we kunnen ervaren. Maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. We hebben het over de korte, lichte verdrukking die Paulus meemaakt. Zie, dit is de reden waarom Paulus zijn verdrukking beschrijft als licht en van korte duur. Want hij kijkt niet naar de dingen die we zien, want de dingen die we zien zijn tijdelijk. Maar wat zegt hij? Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Hij zegt, wij kijken naar de dingen die we niet zien. We kijken naar een eeuwige belofte. We berekenen de prijs, maar we leven niet in de prijs. Zie, dat is de reden waarom we niet gebukt gaan met het gevoel van, oh, broeder, de prijs. Oh, de prijs. En man, ik zou je zeggen, sommige gelovigen, sommige volgelingen van Jezus, kan ik gewoon eerlijk met je zijn hier vandaag? Niet jullie, maar gewoon sommige gelovigen van Jezus. Man, we hebben het zoveel over de prijs. Oh, het kostte zoveel. Oh, het is zo zwaar om naar de kerk te komen. Oh, wat zwaar. Maar ik denk dat we soms onze ogen van het doel afhalen. en ons laten fixeren op de kosten van dit moment. Maar als we de kosten kunnen zien als een investering, als we de kosten kunnen zien als iets wat veel kleiner is dan van een veel kortere duur is, dan de eeuwige overtreffende trap van Gods grootheid. Man, ik geloof dat we ons geloof kunnen behouden. Dit is mijn derde gedachte. Behoud je geloof. Misschien kan de band naar voren komen, we gaan je afsluiten. Maar behoud je geloof. Zie, Mozes is ontmoedigd over de feitelijke situatie en de beschrijving die de oudsten hem geven. En ik denk dat je voorzichtig moet zijn over mensen die jouw situatie voor jou beschrijven. Want er zijn soms mensen in je omgeving die jouw situatie interpreteren op een manier wat niet een houding is van geloof. En ik geloof dat een van de dingen die we moeten doen, die nodig is in onze kerk, als we met elkaar gesprekken hebben, als we met elkaar ons hart uitstorten, als we in onze connectgroepen zeggen van, ah man, je hebt geen idee. Oh, je hebt geen idee hoe zwaar het is geweest. Ik denk dat het goed is om te zeggen van, ja man, hey, ik voel je pijn. Niet gelijk te komen met de school van antwoorden, om te zeggen van, hey, heb je ook al geprobeerd om dit te doen? En heb je al nagedacht over, ik heb zelf 3 sleutels van succes. En als je die gewoon toepast, man, ik zou je zeggen, als je het gewoon even doordoet. En ik denk dat het belangrijk is om te sympathiseren. Waarom ik nu bij Michiel sta, ik heb geen idee. Maar het voelt gewoon oké. Okay. Ik denk dat Michiel het kan hebben. Ah, man. We voelen je, bro. Maar ik hoop dat we ons gesprek kunnen afronden met een geest en een houding van geloof. Zie, ik geloof in de gaven van de geest die nodig zijn op het moment dat we het nodig hebben. En als iemand ziek is, laten we niet stappen in de gaven van bemoediging. Nee, man. Het is oké. Okay. Nee, maar laten we stappen in een houding van geloof. Laten we geloof uitspreken in elkaars situaties. Laten we Gods visie, Gods interpretatie van onze omstandigheden vasthouden. Laten we soms realiseren dat soms God wacht. Soms God het hart van onze tegenstanders verwacht. En ik wil met je teruggaan naar het idee van waarom. Mozes stelt de vraag waarom. En meestal is de vraag waarom een compleet onbehulpzame vraag. Meestal helpt de vraag waarom je totaal niet verder. Waarom, God? Meestal hoor je helemaal niets. Maar deze unieke gelegenheid geeft God meteen een antwoord. Wil je horen waarom? Oké, we sluiten dienst af. Niemand wil horen, weet waarom. Wil je weten waarom God dit toeliet? Dit is wat God zegt. Mozes zegt waarom. En God zegt, laat ik hem even opzoeken. Vers aan het einde van Exodus 5, vers 23, 24. Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. En door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Zie, ik denk dat als we een perspectief behouden van geloof, dat we kunnen zien dat er een waarom is in onze situatie. Waarom? Nu zul je zien wat mijn kracht is. Zie, ik denk dat we ons onvoldoende beseffen dat het hele geschiedenis van het Oude Testament God teruggrijpt op dit moment. En hij zegt, ik heb jullie uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Dat is wat God constant zegt tegen het volk van Israël. Je hebt dus om dankbaar voor te zijn, want ik heb je bevrijd van al je vijanden. Ik heb je vijanden vernietigd. In andere woorden, hij zegt, ik ben sterker dan al je andere vijanden. En ik geloof dat wij en anderen zullen zien wat de grootheid en heerlijkheid is van God. Dat we zullen zien wat de overtreffende trap is van de heerlijkheid. De alles overtreffende trap van de heerlijkheid. Als we het perspectief kunnen hebben van geloof in moeilijke omstandigheden. Zie, en ik geloof dat God ons soms door moeilijke omstandigheden leidt. Dat God ons soms door moeilijke omstandigheden brengt, zodat we er sterker van worden. Weet je, een van de meest bizarre verhalen is dat het moment dat Jezus gevuld wordt met de geest van God, dat de geest van God Jezus in de woestijn leidt. That's amazing. Thank you, Jesus. Wow. Een woestijn. Een droge, dorre plek waar Jezus voor 40 dagen lang beproefd wordt. En na 40 dagen niet gegeten en gedronken te hebben, zegt de Bijbel, Jezus had honger. En hij wordt beproefd. En hij wordt getest. Maar er staat in Lucas 4 vers 1, ik heb het niet voor je op het scherm, maar Lucas 4 vers 1 staat, Jezus ging geleid door de geest de woestijn in. Maar luister hier naar, Jezus kwam, Lucas 4 vers 14, in de kracht van de geest de woestijn uit. En zie, waarom? heel erg vaak omdat God wil dat je gaat van een plek van gevuld zijn naar een plek gaan van wandelen in de kracht van. Zie, gevuld zijn gaat om jou, maar wandelen in de kracht van gaat om anderen. Zie, soms laat God jou door dingen heen gaan, zodat je andere mensen kan zegenen met jouw perspectief. Maar wat belangrijk is in het verhaal is, behoud je geloof. Zie, ik ga het gewoon voorlezen om snel te zijn. Zonder geloof is het een tegenslag, maar met geloof is het een vijand die God jou in handen geeft. Kom op mensen. Zonder geloof is het een relatie die gebroken is, maar met geloof is het de Gods belofte van zijn goedheid en zijn wijsheid. Zonder geloof is het een ziekte, maar met geloof is het Gods genezing die zichtbaar wordt in je familie en in je vriendenkring. Zonder geloof is het een verlies, maar met geloof is het een winst. Woe! Zie, nog 1 seconde, maar dan ben ik klaar. 1 seconde. Wanneer Paulus zegt in Romeinen 8 vers 28 dat God in staat is om alles ten goede te keren. Weet je wat de context is waarin hij dat zegt? De context van gebed. Lees het zelf. Hij zegt, we bidden dat God ons helpt in onze zwaktes. Want we weten niet wat we moeten bidden. Dus de geest die bidt door ons met kreuningen en verzuchtingen. En we denken soms dat het gaat om tongentaal en dat soort dingen. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar soms denk ik dat God door ons heen bidt met kreunen en verzuchtingen van de pijn van ons leven. Maar God werkt door ons heen. En dan zeggen we dat door dat gebed heen. In andere woorden, met een houding van geloof. God in staat is om alles ten goede te keren voor hen die geroepen zijn door God. Ik denk dat we soms weg moeten stappen van het beeld van een automatische God die de hele wereld in zijn hand heeft. En we moeten gaan naar een beeld van een delegerende God die zegt, ik heb jou invloed gegeven. Ik heb jou een stem gegeven. Ik heb jou kracht gegeven om te geloven en uit te stappen. En ik wil dat jij sterker wordt. En totdat wij allemaal sterker worden in geloof, is God niet in staat om te doen wat hij wil doen. God, doe iets. Nee. Jij doe iets. God, los het op. Nee. Word sterker. Word begenadigd. Leer mijn kracht kennen. Wandel er doorheen. Heb een hoger perspectief. Leer je situatie te zien vanuit een houding van geloof.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.